In de eerdere afleveringen van Blij Alcoholvrij richt ik me op de persoon die zelf worstelt met alcohol. En vandaag wijk ik daarvan af en richt ik me tot de mensen die leven met iemand die worstelt met alcohol. Als jij iemand in je omgeving hebt die meer drinkt dan goed is, misschien is het je partner, je broer of je zus, een van je ouders, je beste vriendin, of misschien je volwassen kind. Wie het ook is, dan ervaar jij dagelijks hoe ingewikkeld en pijnlijk het is om machteloos aan die zijlijn te staan. En je zorg is groot en je doet alles wat je kan om te helpen. Maar vaak vraag je je af waarom je het doet, of je het wel goed doet en of het überhaupt wel zin heeft wat je doet. Je kan je zo machteloos voelen en daarom geef ik jou in deze aflevering van Blij Alcoholvrij de inzichten en de praktische handvaten wat je kan doen, hoe je echt kan helpen en hoe jij jezelf in dit proces overeind houdt. Dit is Blij Alcoholvrij, de podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal en zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Het is zwaar om iemand van wie je houdt te zien worstelen met alcohol. Je maakt je enorm veel zorgen en tegelijk frustreert het. Maakt het je verdrietig en zelfs boos. En soms ga je het gesprek aan, maar dat leidt nooit ergens toe. En het gesprek verloopt ook meestal niet fijn. Je uit je zorg en de ander schiet meteen in de verdediging en wil er niet over praten. Het gesprek leidt vaak alleen maar tot een volgend conflict. En uiteindelijk zwijg je er maar weer over. Het kan voelen alsof je op eieren loopt. En je weet niet wat je nou kan doen of zeggen om er verandering in aan te brengen. En als je ergens zeker van bent, is dat er iets moet gebeuren. En allereerst is het juist voor jou als naaste heel belangrijk om te begrijpen wat verslaving nou eigenlijk is. En dat niemand, nee echt niemand ervoor kiest om verslaafd te raken. En verslaving is niet zomaar een slechte gewoonte of een gebrek aan wilskracht. En het begint eigenlijk altijd onschuldig. Maar na verloop van tijd nestelt de verslaving zich in het brein, met als gevolg dat er daar letterlijk dingen veranderen. En in het begin is het inschenken van een glas een vrije keuze. Het is iets dat je doet omdat je ervan geniet. Maar als het gaat over verslaving, dan verandert die vrije keuze in iets dat moet. En alcohol stimuleert het beloningscentrum in het brein en veroorzaakt daarmee een sterke dopaminepiek. En dopamine is een stof die centraal staat bij het ontstaan en groeien van verslaving. Het is een neurotransmitter die zorgt voor een aangenaam gevoel en ook de ervaring van die beloning. En door de overprikkeling van het genotcentrum en de hiermee gepaardgaande piek in dopamine leert het brein dat alcohol belangrijk is. En als je verslaafd raakt, dan wordt het brein als het ware geherprogrammeerd. En in die situatie associeert het alcohol niet langer alleen met plezier, maar vooral ook met overleving. Het wordt vergelijkbaar met basisbehoeften zoals eten en water. En dat klinkt misschien overdreven, want natuurlijk heeft niemand alcohol nodig om te overleven. En toch is dit van oudsher de functie van dopamine. De oorspronkelijke functie van dopamine is het stimuleren van gedrag dat nodig is om te overleven, zoals eten, drinken en voortplanting. En bij verslaving interpreteert het brein dus het drinken van alcohol als net zo belangrijk als die primaire levensbehoefte. Een gevolg is dat als je verslaafd bent en je niet drinkt, dit zorgt voor een gevoel van ongemak, angst en zelfs paniek, vergelijkbaar met wat je zou ervaren als je niet eet of drinkt. En verslaving is dus een ingrijpende verandering in het brein. En ja, het is ooit begonnen als een vrije keuze. Iemand kiest er op enig moment voor om te gaan drinken. Maar naarmate de alcohol zijn werk doet in het brein, neemt die keuzevrijheid dus snel af. De veranderingen in het brein die zorgen ervoor dat iemand wanhopig verlangt naar iets dat al lang geen plezier meer geeft. En dit is moeilijk te begrijpen als je zelf nooit verslaafd bent geweest. Maar ik hoop ook dat dit iets meer begrip geeft waarom de persoon in jouw omgeving niet gewoon kan stoppen. En dat betekent tegelijk ook niet dat het goed is of dat je het maar moet accepteren. Maar wel dat je het vanuit dit perspectief kan zien en misschien op deze manier meer kan begrijpen. Als ik met mensen werk, dan benadruk ik altijd het feit dat de verslaving niet hun schuld is. Maar tegelijkertijd is het wel de verantwoordelijkheid van die ander om op te staan en er iets aan te gaan doen. Het is niet de schuld van de persoon dat die verslaafd raakt. Naar mijn mening is het belangrijk dat de schuld wordt gelegd bij het verslavende effect van de alcohol en bij de manier waarop we in de maatschappij omgaan met alcohol. Alcohol is een giftige en zwaar verslavende stof waarvan we met z'n allen negeren dat dit het geval is. Van kind af aan leren we dat alcohol erbij hoort en zelfs dat een leven zonder niet leuk en aantrekkelijk is. En waarom de ene persoon dan wel verslaafd raakt en de andere niet, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En het korte antwoord daarop is de functie die alcohol in iemands leven gaat vervullen. Voor mensen die zonder problemen kunnen stoppen na 1 of 2 wijntjes, is alcohol niets meer dan iets dat je soms doet, samen met anderen, omdat het gezellig is. En bij mensen die moeite hebben om hun alcoholgebruik onder controle te houden, heeft alcohol andere functies gekregen. Denk aan dé manier om te ontspannen. Om met stress om te kunnen gaan. Om te gaan met ongemakkelijke gevoelens als onzekerheid, verdriet, pijn en zelfs euforie. En dan kom ik ook nog even terug op het verschil tussen iets willen en iets daadwerkelijk leuk vinden of ervan genieten. Want als er nog geen sprake is van verslaving, dan vallen willen en genieten samen. Je wil een glas wijn en je geniet ervan. Maar als verslaving een rol gaat spelen, dan verandert dit drastisch. Bij mensen die worstelen met alcohol is er sprake van een intens verlangen, een diepe hunkering naar alcohol. Maar de mate waarin ze er nog werkelijk van genieten is verdwenen. En dit is het gevolg van de wijzigingen in het brein die gepaard gaan met het langdurige alcoholgebruik. Wat begint als iets plezierigs wordt een noodzakelijk kwaad om je nog enigszins normaal te voelen. En ik kan je vertellen dat dit bij de persoon met de verslaving heel veel verwarring en innerlijke strijd veroorzaakt. Wij weten diep van binnen dat alcohol een groot probleem is geworden. En we genieten er niet werkelijk meer van. En toch blijven we drinken. We kunnen het gewoon niet doen. En dit is een enorme mindfuck en een pijnlijke paradox, want we doen iets waar we deep down een hekel aan hebben gekregen. En tegelijk overtuigen we onszelf en waarschijnlijk ook de mensen om ons heen dat we er wel van genieten, puur vanwege de angst dat we niet meer zouden kunnen drinken. En de innerlijke strijd leidt heel vaak tot een spiraal van schaamte en zelfverwijt. En dat is waarom jouw begrip en jouw houding van empathie in plaats van oordeel hier echt een enorm verschil kan maken. En empathie in dit kader wil zoveel zeggen dat je je inleeft in de pijn die verslaving veroorzaakt. En ik snap dat dat niet makkelijk is. Zeker niet als je niet weet hoe het is. Want van buitenaf kan het lijken alsof het gewoon een kwestie van kiezen is. Je drinkt wel of je drinkt niet. Maar voor iemand die verslaafd is, is er dus al lang geen sprake meer van keuzevrijheid. Natuurlijk, in het begin was het die keuze. En misschien voel jij voor jezelf dat het wel een keuze is. Maar als de verslaving zich nestelt, dan verandert je brein. En dan verandert de manier waarop je reageert op alcohol. En dan gaat het dus niet meer over genieten. Er is iets dat overneemt. Iets dat veel groter is geworden dan die eerste slok. En vergis je niet. Degene die verslaafd is, die oordeelt keihard over zichzelf. Die verwijt zichzelf meer dan de mensen om hem of haar heen. En door dan een aanvallende houding aan te nemen, lok je alleen maar een defensieve reactie uit. Want we hebben dan het gevoel dat we ons en onze verslaving moeten verdedigen en beschermen. Om te kunnen veranderen is het essentieel dat die ander zelf gaat inzien hoe onjuist de argumenten en rechtvaardigingen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het idee dat alcohol helpt om te ontspannen of stress te verminderen. Wij moeten zelf ontdekken dat dit niet klopt. En door het gevoel te krijgen dat we ons continu moeten verdedigen, blijft er geen enkele ruimte of mogelijkheid over om dat onderzoek te doen. En tegelijk is het belangrijk voor jezelf en die ander om het gesprek erover niet uit de weg te gaan. Maar belangrijk is dat het niet je doel is om die ander te confronteren en te willen veranderen. Het is veel beter om een doel na te streven waarin die ander zelf kan ontdekken dat verandering nodig is. En een terechte vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat? Nou, stel vragen. Vragen die niet veroordelen, maar die uitnodigen om erover na te denken en om dingen in te zien. Laat het jouw rol zijn om het gat tussen hoe het ooit was en hoe het nu is zichtbaar en voelbaar te maken. Herinner de ander eraan hoe het vroeger was. Toen hij of zij nog energiek was. zin had om erop uit te gaan. Levenslustig was, zin had om dingen te doen. En toen er ruimte was voor plezier, echt plezier. Vertel niet hoe de ander het moet gaan doen en ga niet overtuigen. Maar benadruk wel hoe jij het contrast ervaart tussen hoe het ooit was en hoe het nu is. Zonder dit als verwijt te laten klinken, maar vanuit eerlijkheid over hoe jij dit ervaart. Laat zien wat de alcohol inmiddels heeft afgenomen. En herinner de ander eraan wat er ooit wel was. En dat heeft meer impact dan je denkt. Want deze verandering, die voor jou misschien overduidelijk is, is vaak zo geleidelijk in het leven van die ander geslopen, dat ze het nauwelijks doorhebben. En dan helpt het als iemand het benoemt en die spiegel voorhoudt. Stel bijvoorbeeld vragen als, wat mis je aan hoe het vroeger was? Of wat zou je doen als je de energie van toen weer had? Dit soort vragen kunnen iemand terugbrengen bij wie hij of zij diep van binnen eigenlijk wil zijn. En dit kan het vriendelijke duwtje in de rug zijn voor die ander om te voelen, dit is niet wat ik wil. Ik weet nog hoe ik me toen voelde en daar wil ik naar terug. En je kan de blik ook werpen naar de toekomst. Door vragen te stellen als er niets verandert, hoe ziet je leven er dan over een half jaar, een jaar en over 5 jaar uit? Hoe is je relatie met je kinderen, met mij, in je werk? En wat ga je missen als alles blijft zoals het nu is? En waar verlang je naar als er niets in de weg zou staan? Deze vragen helpen om het besef te creëren van waar iemand naartoe gaat, maar ook wat er verloren dreigt te gaan. En ook dat kan het duwtje zijn wat nodig is, waarmee je een zaadje plant dat verandering nodig is. En het is dus niet aan jou om te adviseren of oplossingen te bieden. Maar door vanuit jouw oprechte belangstelling vragen te stellen, dat maakt dat die ander een blik werpt op vroeger en later. En wie weet komt er dan ruimte voor nu. En nog iets wat je kan doen. Straal hoop en positiviteit uit. Want onderzoek laat zien dat mensen alleen maar stappen zetten in de richting van verandering als ze ergens geloven dat het kan lukken. En dat geloof, dat is vaak ver te zoeken als je vastzit. Als je al talloze mislukte pogingen hebt gedaan. Of als je gelooft dat verandering gepaard gaat met een heleboel dingen die je moet opgeven, waardoor het enorm zwaar voelt. Dan is het makkelijk om nog voor je bent begonnen te denken, waarom zou ik er überhaupt aan beginnen? Het gaat me toch niet lukken. Ik hou het toch niet vol. En op dat punt kan jij juist het verschil maken. Deel bijvoorbeeld verhalen van mensen die wel zijn gestopt. Wijs op andere mensen die ervoor hebben gekozen om niet langer te drinken. En steeds meer mensen kiezen daarvoor. Er is vast wel iemand in jullie omgeving te vinden. En moedig bijvoorbeeld aan om het gesprek met die persoon te voeren. En wijs de ander bijvoorbeeld op deze podcast. Of de podcast van Koos van Plateringen. Of van René van Kolm. Geef de ander een opening en laat zien dat het echt kan. Dat het misschien niet makkelijk is, maar wel mogelijk en ook de moeite waard. Wat naast deze milde houding minstens zo belangrijk is, jij mag en moet je eigen grenzen stellen. Want de zorgen die jij je maakt, die vreten aan je. En het is zo makkelijk om jezelf daarin helemaal voorbij te rennen en te vergeten. Je schiet in de zorgstand, in het oplossen, in het pleasen. Je cijfert jezelf weg met de beste bedoelingen, maar ondertussen hol je jezelf uit. En belangrijk om te beseffen is dat je daar de ander niet mee redt. Integendeel. En daarom is het belangrijk om grenzen te stellen. Uit respect voor jezelf, maar ook uit liefde voor de ander. Geef bijvoorbeeld aan dat je niet met die ander in gesprek gaat als hij of zij gedronken heeft. Of geef aan dat je niet langer wil liegen of dingen wil verbloemen tegenover anderen. Zeg iets als, ik wil eerlijk kunnen zijn tegenover vrienden en familie. En ik ga niet meer doen alsof alles goed gaat. Ik ga niet meer liegen om jou te beschermen. Of geef aan dat je niet meer meegaat naar een sociale aangelegenheid als je weet dat daar veel gedronken gaat worden. Als jij jouw grenzen stelt, dan maak jij duidelijk wat voor jou belangrijk en acceptabel is. En dat is essentieel voor jezelf, maar ook voor die ander. Want door grenzen te stellen laat jij zien waar jij voor staat. Dat geeft kaders voor jezelf en voor die ander. Je laat voelen, dit is serieus, je komt er niet meer mee weg. En grenzen stellen is één ding, maar ze bewaken, dat is waar het echt moeilijk wordt. Zeker als je te maken hebt met iemand van wie je houdt. Iemand die je ziet worstelen. Iemand voor wie je heel veel over hebt. Maar het stellen van grenzen is nutteloos als je ze ook niet leert te bewaken. Je gaat enerzijds op je strepen staan, maar in de praktijk verandert er dan helemaal niets. Dus de vraag is, wat doe je als jouw grens is bereikt? Blijf dan trouw aan jezelf. Zeg, ik ben er voor je, maar niet zolang de alcohol het gesprek overneemt. Of, ik kies nu voor afstand, omdat ik mezelf anders verlies. Of, ik moet ook voor mezelf zorgen en dat betekent dat ik niet meer alles kan blijven verdragen zoals het nu gaat. En dit zijn loodzware keuzes die een hele hoop moed vragen. Maar het bewaken van je grens is echt noodzakelijk. Het is een daad van liefde om te beginnen voor jezelf, maar uiteindelijk vaak ook voor die ander. Want soms is jouw nee precies wat iemand nodig heeft om uiteindelijk te voelen hoe diep het zit en dat er dingen gaan veranderen als die ander geen keuzes maakt. Die grens die mijn man Bas uiteindelijk heeft gesteld, heeft mij over de streep geholpen om hulp te zoeken. Om dat te doen waar ik al jaren met een grote bocht omheen liep. Omdat ik op dat punt voelde dat hij er niet langer mee akkoord ging dat ik mezelf en hem de vernieling in hielp. En dat was het mij niet waard. En dan nog even een ander topic. Want als de ander dan op enig moment heeft besloten om te veranderen, wees dan geduldig en mild. Want de weg uit verslaving die verloopt zelden als een één rechte lijn omhoog. Dit is een complex proces dat gepaard gaat met horten en stoten. Het is 2 stappen vooruit en weer 1 terug. En ik vergelijk het heel vaak met leren lopen. Want toen we rond ons eerste levensjaar besloten om te gaan lopen, deden we dat ook niet in 1 keer. Nee, we zijn talloze keren opgestaan en ook weer gevallen. Het vallen en opstaan is onlosmakelijk verbonden aan een leerproces. Terugvallen, het woord voor toch drinken als je een besluit hebt genomen om dat niet te doen, wordt vaak gezien als mislukken en falen. Alsof een periode van bijvoorbeeld 3 weken niet drinken niets meer waard is als je dan toch een keertje drinkt. Alsof die 3 weken voor niets zijn geweest. En de reactie die deze houding uitlokt is nog meer schaamte en nog meer schuld. En echt, die emoties die zorgen er juist voor dat iemand er niet meer in gelooft. Zie je wel, ik kan dit niet. Terwijl als je het ziet als iets dat erbij hoort, dan is er geen sprake van falen of mislukking. Dan kan diegene gewoon weer opstaan en de draad oppakken waar hij of zij is gebleven. Dus in plaats van het te bestempelen als een terugval, draai het om. Geef een compliment voor wat er wel goed ging. Je hebt 3 weken niet gedronken. En dat betekent iets. Dat laat zien dat jij het kan. En ja, ze hebben gedronken, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee is mislukt. Nee, ze kunnen gewoon weer opstaan en hun weg vervolgen. Dus focus niet op het negatieve, maar op wat er wel is gelukt. En schiet ook niet meteen in de paniek, want het hoort er vaak bij. Loskomen uit verslaving, loskomen van alcohol is een reis. En het is de reis van die ander, niet van jou. En het is niet jouw rol om te sturen of te bepalen, maar jouw rol is ondersteunend. De rol die jij speelt als naaste kan enorm helpend zijn, maar kan tegelijk ook averechts werken. En het verschil zit hem vaak in hoe je reageert. Wakker je de schaamte en het gevoel van schuld nog verder aan? Of ben je een pilaar die zorgt voor vertrouwen en ruimte voor het pad naar herstel? Want 1 ding is zeker. Niemand verandert vanuit schuld of schaamte. Een quote die ik vaak aanhaal is, "We cannot hate ourselves into sobriety." Verandering wordt mogelijk als we weer leren van onszelf te houden. Door te geloven dat je toch de moeite waard bent. En dat ik mezelf mag vergeven, ook voor wat ik jou heb aangedaan. Want echt, we weten het heus. Dat het niet oké is wat we allemaal hebben gedaan. Maar het is zwaar om dat onder ogen te zien. En juist daar kan jouw houding en support het verschil maken. Maar belangrijk is tot het punt dat voor jou past. Zover jij kan en wil. En voor de duidelijkheid, jouw houding van mildheid betekent niet dat je alles maar moet goedpraten en accepteren. Maar besef wel dat verandering van binnenuit komt. Hoeveel jij ook van die ander houdt, je kan het niet voor die ander doen. Ik heb een hoop verteld en ik vat het nog even kort samen. Begrijp dat niemand ervoor kiest om verslaafd te raken. Iets willen gaat uit de pas lopen met ergens nog van genieten. Ga het gesprek niet uit de weg, maar voer het vanuit empathie en zonder oordeel. Laat ook zien dat er hoop is. Wat is er wel mogelijk? En stel hele duidelijke grenzen om jezelf te beschermen. Zoek de hulp die jij nodig hebt. En schiet niet in de paniek, maar wees begripvol als iemand in zijn pad naar een ander leven toch een keertje ringt. Want echt, jouw steun kan een wereld van verschil maken. En onthoud tegelijk dat ook jij ondersteuning nodig kan hebben in dit proces. En zoek dan ook de hulp die jij nodig hebt. Er zijn ook hulplijnen voor naasten. Want ook jij hoeft dit niet alleen te doen. Dank je wel dat je er was.
Bedankt dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De veilige plek waar ik je los van oordeel of schaamte uitdaag om kritisch te kijken naar alles wat je over alcohol denkt te weten. En je aanmoedig om jezelf eerlijke vragen te stellen over jouw relatie met alcohol. Ben jij ook echt helemaal klaar met de rol die alcohol in jouw leven heeft ingenomen? Download dan mijn gratis e-book. Waarom lukt het me nou nooit om te stoppen na 1 of 2 wijntjes? Ik leg je daarin uit waarom het nou zo moeilijk is om je alcoholgebruik blijvend onder controle te krijgen. Dat dit niet jouw schuld is. En wat je kan doen om de regie terug te nemen. De link naar dit e-book vind je in de show notes. En ik zou het enorm waarderen als je een beoordeling achterlaat. Daarmee help je anderen de weg naar een blij, alcoholvrij leven te vinden. Ik ben blij dat je er was. Onthoud, je staat er echt niet alleen voor.